próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Volvo's belangrijke nieuwe vlaggenschip is onthuld. En Bentley komt van ver. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we wat dieper ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Ook ligt inmiddels onze 2023 special in de winkels met alles wat het komende jaar gaat brengen op autogebied. Haal hem snel in de supermarkt of de boekhandel. Marco, welkom weer. Je bent vers terug uit Spanje en heb je het daar naar je zin gehad? Want je was niet op vakantie.
Nee, ik was niet op vakantie. Ik heb iets heel leuks gedaan voor werk met Audi. En verder mag ik er eigenlijk nog niet zo heel erg veel over zeggen. Want
nou, bedankt weer. Dat is
gaat hij maar weer naar huis. Maar ik was op een circuit met Audi. En ze hadden bedacht dat omdat we op een circuit zijn, dat ze een setje racehandschoenen aan ons mee moesten geven. Okay. Dus ik heb hier een setje Alpine Stars Tech 1 KX V2 Driving Gloves. Met een Audi-logo erop en RS3. Wat mij betreft mag een luisteraar die hebben. Ik heb een maatje M meegenomen. Dus als je hele grote of hele kleine handen hebt, dan moet je vooral niet inschrijven. Maar anders doe even een berichtje op de socials, mail of een ander kanaal. Dan komt het bij ons terecht en dan zoeken wij een gelukkige winnaar uit.
Oké, okay, en dat is heel leuk. Laat sturen een mailtje naar uitlaat@autoweek.nl. Moet je nog een reden geven of een prijsvraag? Of gewoon als je wil hebben, laten weten.
Je mag het gewoon laten weten, maar als je nou een hele goede reden hebt waarom uitgerekend jij die handschoenen moet hebben, dan wordt dat wel gewaardeerd.
Helpt natuurlijk. Altijd wel. Oké, okay, nou ja, deze oproep voor alle Audi-fans en vooral fans van snelle Audi's, dat is wel leuk. Hebben dingetje, ook leuk voor karten en zo. Hè?
Ja, en wel een fotootje van jezelf achter het stuur van je RS3 met die handschoenen aan.
Ja.
Of RS6. Of...
en anders... Anders mag het niet, zeg maar. Dan zeg ik een Polo GTI.
Ja, goed, dus dat.
Oké, okay, nou dan wellicht in de volgende podcast mag je er meer over vertellen.
Even denken, even bar. Ja. Volgende podcast meer.
Komen we op terug. Dan onthulde Volvo afgelopen week zijn EX90, de belangrijke opvolger van de XC90. Wat was jouw eerste indruk?
Ja, bijzonder ding om te zien. Ik vind het even wennen. Vooral die achterlichten met, zeg maar... Een soort van drie ledjes in de stijl en dan nog een achterlicht eronder.
Ja, een beetje conceptachtig, hè?
Maar, ja, ik vind het niet direct mooi, maar dan moet ik er wel bij zeggen dat toen de S90 onthuld werd, daar heb ik ook heel lang aan moeten wennen. En ik denk dat het een jaar of twee geleden was. Toen reed ik een keertje op de snelweg en toen haalde ik zo'n ding in. En ik dacht, ja, ze hadden toch wel gelijk. Het moet even groeien op je netvlies. Maar eigenlijk is het wel heel erg mooi. Dus wellicht dat deze ook nog wendt. Wat ik wel jammer vind, is dat het onderscheid met de Polestar 3... Mm-hmm. Op designgebied vind ik ze wel erg sterk op elkaar lijken. Ik bedoel, de Polestar heeft gewoon wat meer een coupé-lijn, is wat lager. Maar weet je, het is een beetje het verschil tussen een ID4 en een ID5. Een beetje dat. Maar als je nou zegt, Polestar, dat moet een helemaal op zichzelf staand merk zijn. Het was ooit de huistuner, of semi-huistuner van Volvo. Dat gaan we helemaal losweken.
Ja.
Dan weet ik niet of dit de manier is. Dat je het vlaggenschip van allebei de merken zo sterk op elkaar laat lijken. Zeker omdat ze van binnen... Nou, als je met een geblinddoekt in zit en daarna de blinddoek afdoet. Ik zie het verschil denk ik niet op de logo's na.
Nee. Ja, ik ben wel een beetje met je eens hoor. Je had het inderdaad al eerder een beetje aangegeven. En dacht ik, ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Bovendien, hoe hoger je komt in het segment, hoe meer je het uit elkaar moet trekken. Hè?
Ja, exact.
Dat nou de B-segment met SUV'tjes van Seat en Skoda wat op elkaar lijken. Nou ja, dat is jammer, maar so be it. Maar om maar vast een brug te slaan naar straks, een Panamera en een Bentley Continental GT, die mogen veel platform delen, maar die lijken niet echt op elkaar, zeg maar. Kom op, jongens.
Dat wil de klant ook niet. Ja. En je zegt net dat de bezig met SUV'tjes op elkaar lijken, maar daar kun je nog zeggen van, oké, we tekenen de Seat tekenen we wat sportiever, mm-hmm. En de Skoda is dan wat ruimer. Want dat is wel een beetje hoe het gaat. En dat is dan genoeg voor dat soort merken, maar... Als je een merk waar je een investering van een ton in moet doen om erin te mogen rijden, een beetje wil laden... Zou ik zeggen, dan moet je met wat meer komen dan een andere daklijn. Maar dat, misschien zit ik er helemaal naast. Hè? Dat zou ook niet de eerste keer zijn.
Nee, plus een beetje natuurlijk onduidelijk is... hoe positioneren ze nou zichzelf? Want Polestar is dan wel een soort van premium of zo. Maar Volvo is ook niet bepaald een budgetmerk.
Dus nee, het is ook een soort van premium
of zo. Die staat nou boven de ander dan.
Ja. Nou, dat dus. Dus dat vind ik nog niet helemaal. Daar ben ik nog niet helemaal uit. En zwaar. 2800 kilo.
Oei, oei, oei.
Dat is wel heel erg veel gewicht. Ja. En nou meen ik ergens een keertje gelezen te hebben dat de EU ook ooit een keertje de slijtage van banden wilde gaan laten spelen in de uitstoot van auto's. Nou, dan ben je hiermee denk ik wel aan de... Ik ben echt heel benieuwd hoe lang je met een setje banden doet als de 2800 kilo...
Dat sowieso voor een hoop elektrische auto's wordt het dan wel een probleem.
Ja, dat... maar goed, weet je, kijk, elektrische auto's zijn zwaar. Mm-hmm. Maar 2800 kilo, dat is wel gewoon echt heel, heel erg veel.
Ja.
Dat is, ik wil zeggen, een full-size Range Rover, zeg maar, aan massa. Aan de andere kant, het is ook gewoon een hele grote auto. Dus, en een groot accupakket, 107 kWh netto, zeg ik even.
Netto, dat is veel, ja.
Ja, dus het is wel echt serieus groot. Ja, hij moet nou eindelijk een grote actieradius hebben. Want dat was natuurlijk met de Polestar 2 en de XC40 P8, dat was toch wel een beetje het breekpunt. Het
verbruik was hoog, hè?
Dus ja, het verbruik was heel hoog. Ja. Ja. Dus, nou moet ik zeggen dat hij heeft dus ruim 100 kilowattuur en hij zou WLTP ongeveer 600 kilometer moeten komen. Dus zeg even 6 kilometer per kilowattuur. Dus dat is iets van 16, 17 WLTP. Ja, als hij daarbij in de buurt weet te komen, is het voor zo'n auto netjes, denk ik.
Nou, sterker nog, hij mag er nog wat boven zitten en dan klopt het nog. Maar we hebben gezien, de verschillen zijn groot. Hè? De ene zit heel dicht op zijn WLTP en de andere auto niet. Dus eigenlijk raar dat het hele idee van WLTP en daarvoor NEDC is juist, van ook al wijkt het af, als het maar allemaal even hetzelfde afwijkt, dan klopt de onderlinge verhouding.
Ja.
Maar dat, bij EV's dat is niet zo vaak.
Nee, maar en dat heeft voor een deel ook te maken met de stroomlijn. En dat is een heel belangrijk gegeven. En het heeft ook te maken met hoe ver kan je uitrollen en in welke modus start de auto dan op. Want als je een eco opstart, dan is er vaak helemaal geen motorrem meer. Dus dan is het echt alleen maar rolweerstand, luchtweerstand. Maar ja, als de auto dan niet in eco opstart, dan mag dat geloof ik dan weer niet gebruikt worden. Dus er zijn allemaal... foefjes wil ik het niet noemen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind de WLTP-cyclus erg geslaagd in die zin. Het moest een realistischer weergave geven van het verbruik. En het komt nu regelmatig voor bij onze vergelijkende test dat we op of zelfs iets onder het WLTP-verbruik uitkomen. Ja. Dus wat dat betreft...
Kijk, zonder hypermijlen, hè? Dat,
ja, nee. Wij testen auto's altijd gewoon... we testen ze niet allemaal precies hetzelfde, want jij rijdt nou eenmaal anders dan ik. Maar we gebruiken wel...
En het waait en het regent.
Het waait, regent, temperatuurverschillen, et cetera. De bandenspanning zal niet altijd precies hetzelfde zijn. Maar de auto's zoals we ze in de test hebben, die meten we wel allemaal onderling onder vergelijkbare omstandigheden op een vergelijkbaar traject.
Exact.
En dan zitten we toch met normaal rijden. Nou helpt het invoeren van 100 km per uur overdag daar ook bij.
Dat is gewoon waar. Ja.
Maar we doen ook, of tenminste ik wel, altijd een stukje 130 erbij. Gewoon dat, er zijn ook mensen die dat ermee rijden. En dan zie je met name hybride SUV's. Zeg maar bij 100 zijn ze dan nog wel zuinig. Maar bij 130 is het ineens dat je denkt, 1 op 12? Ja. Echt waar?
Ja.
En nou is dat maar een klein stukje van de cyclus die ik gebruik. Maar desalniettemin is dat wel chockerend. Maar ik ben heel benieuwd hoe die in de praktijk gaat zijn. Het is de Chinezen steken er in ieder geval heel veel centjes in.
Ja. Dat doen ze eigenlijk al sinds de vorige XC90. Hè? Dat was toen waarmee het een beetje begon met Chili. Want die heeft natuurlijk in Nederland heel goed gedaan. Hè? Volvo is zo'n merk wat, als je ze als premiummerk rekent, eigenlijk BMW en Audi vaak heel ruim verslaat. En ook die XC90 hebben ze mij veel meer van verkocht dan, zullen we zeggen, X5. Hè? En hij is natuurlijk ook net wat voordeliger. Maar toen hij net kwam, toen gold er ook heel veel steun voor plug-ins.
Nou, dat is het. Hè. Ja. Het had natuurlijk wel de wind in de zeilen.
Ja.
Kijk, als je het over de hele... als je alle X5'en die ooit verkocht zijn zou afzetten tegen alle XC90's die ooit verkocht zijn, dan weet ik niet wanneer ze precies begonnen zijn. De X5 was er eerder, maar ik weet niet hoeveel eerder. Maar ik denk dat er in Nederland meer X5 zijn verkocht dan XC90's. Want die T8 heeft toen inderdaad...
Leuk om op te doen, want ook de X90 daarvoor, Volvo doet goed voor Nederland, hè? Die grote... Volvo's.
Gaan we
een keertje opzoeken.
Dat is goed. Daar komen we in de volgende aflevering zeker een keer op terug. En dan moeten we heel even een eerlijke verdeling bedenken. Want de X5 was natuurlijk eind jaren 90 al.
Ja.
En ik denk dat het toen nog een jaar of 5, 6 geduurd heeft.
Moet je dan een jaar allebei gaan tellen of wat dan ook. Daar komen we uit.
Ja.
Maar dat, gewoon eens absoluut aantal.
Ik ga dat op een manier vormgeven dat ik gelijk heb.
Ja, dat is mooi als het anders nog niet lukt. Dat vind
overigens.
Gerrymandering.
Ja, precies. Ja. Ik had het van de week met cameraman Jeroen ergens over. We zagen een Dacia Jogger. En ik weet dat wij het daarover gehad hebben. En dat ik toen heb geroepen van, je krijgt heel veel auto voor je geld, maar ik denk niet dat het een succes wordt.
Oh ja.
Want de use case voor die auto is volgens mij te beperkt om grote aantallen in Nederland af te zetten. Maar ik weet niet of ik toen een cijfer heb genoemd van wat ik als succesvol zou beschouwen. Ik meen me te herinneren dat ik heb gezegd, als ze er meer dan 1000 van verkopen, dan zou ik me heel erg verbazen. Dus daar moeten we ook nog een keertje op terugkomen. Ik heb ook geen idee hoeveel ze er inmiddels verkocht hebben.
Nee, dat is een site. Ik kan even snel even spieken straks, terwijl jij aan het worpen of zo. Daar komen we dan misschien deze uitzending nog wel op terug. Maar los daarvan, nou, kijk, Volvo had natuurlijk nog voor de XC90 T8 plug-in, hadden ze ook nog die V60 en zo. En het mooie is dat, zeker met die V60, die natuurlijk ook nog als diesel plug-in was en zo.
Ja, de D6 ja. Twin Engine.
En dan nog als D5, volgens mij, kort. Dat er heel veel haat ging naar alle outlander-rijders. Hè? Want die rijden alleen benzine en die stekkeren nooit. Waarbij ik voor mij ook vaak gezegd, voor auto's die nooit stekkeren, hielden ze opvallend vaak alle laadpalen bij in de buurt bezet. Dus ik vond dat er best wel wat gestekkerd. Maar de V60, die verkocht net zo goed in die tijd. Echt hebben ze krap 30.000 van weggedaan in anderhalf jaar of zo. Maar die was niet te herkennen. Of ja, er stond een hybrid op de achterkant in het chroom. Waardoor de haat veel minder was. Terwijl ja, die heeft net zoveel subsidie weggedaan. In die tijd is een beetje elke Volvo-dealer is financieel onafhankelijk geworden, hoor.
Ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik heb hem toen ooit nog een keertje in een test gehad, die V60 D6. Mm-hmm. Dat was ook wel, als je heel erg je best deed, kon je dan 20 kilometer elektrisch rijden. Ja. En dan ging die 5-cylinder diesel aan en die liep gewoon 1 op 12 op diesel. Weet je wel? Dat je denkt, ja. Nee, ik weet niet of dit nou helemaal de bedoeling was.
Als je die Outlander niet inplucht, dan was hij ook niet heel zuin.
Nee, die reed ook 1 op 8. Dat was ook echt minder zelf. Ja. Dat was echt dat je dacht, maar hoe kan dat? Nee,
dat was schofterig schandaal.
Is de benzinetank lek of zo?
Terwijl, je ziet hoe anders het kan. Voor die tijd al, dat was niet bepaald mijn favoriete auto, maar de Prius plug-in. Als je die niet inpluchtte, die is maar heel kort hebben, ze heeft Toyota ook zijn, was hij echt heel zuinig.
Ja,
die
Mach 21 was echt. Maar daar zie je de meerwaarde van van de CW-waarde.
Ja.
Want de stroomlijn was dermate goed, dat ook als je 120 reed, dat was denk ik toen nog de limiet, dan reed hij ook nog steeds 1 op 22.
Maar hij was inderdaad zuiniger dan de gewone Prius, zeg maar. En ondanks het feit dat hij zwaarder was. En onlangs heb ik de Kia Niro, de plug-in, was ook bizar zuinig. Echt met gemak boven de 1,20. Echt geen centje pijn.
Nee, het komt tegenwoordig.
Maar sommige plug-ins zijn dus juist, die functioneren goed als hybride. En de andere, zodra je dan niet plugt, dan word je echt ermaal sparen bij Shell. Maar het is echt, die verschillen zijn zo groot. Hè? Maar die V60, dat, wat mensen weten wel van, voor mij 0% bijtelling was in die tijd. Maar wat mensen wel eens vergeten, dat voor ondernemers gold een vorm van investeringsaftrek.
En ja, zonder, de Mia en de Kia en de Mula?
En de Vamil.
Vamil, dat was hem.
En zonder specifiek nu allemaal te gaan voorrekenen, het kwam erop neer. Als je maar genoeg verdiende, want als jij, je moet wel wat verdienen om wat te kunnen aftrekken, zeg maar. Scheelde het zoveel dat jij dus die auto kon rijden. En dan neem je na 5 jaar weg. En begon je met meer geld dan waar je mee begonnen was. Ja. Inclusief alle banden en dingen maken allemaal niet uit. Dus je verdiende aan die auto door hem te rijden.
Dan moet je wel eens een ton kunnen uitgeven aan zo'n auto natuurlijk. Of 80.000. Nou, het waren dure auto's.
Dat kan, maar als je onneemt, dan financier je dat weer weg. Weet je al, zelfs de rentehouder. Maar zo goed was die deal. Dat was echt. Ik weet niet van een leasemaatschappij. Die zei ook, ja, die Outlander, ik vond een verschrikkelijke auto. No way dat ik hem ging rijden. En toen heeft mijn boekhouder me in een kamer opgesloten. En zo heb ik hem ingepraat. Die zei dat ik moest rijden. Want ik zou de winst op maken, zeg maar. Ja, nou,
ja.
En een auto goedkoop rijden is één ding, maar een auto rijden en dan geld toekrijgen,
dat is een goede deal. Ja, dat moet je in Nederland wel echt.
Daar had ik ook wel een Outlandertje voor willen rijden, zeg maar.
Dus nou ja, dat is natuurlijk het hele verhaal. Ik ga eventjes een klein beetje headskippen in jouw script. Ja. Want de baas van Stellantis, die klaagt dat de EU auto's onbetaalbaar maakt met milieuregels en daarmee mobiliteit ook. Dit is eigenlijk jouw tekst die ik nu voor zit te lezen.
Ja.
En wat ik daarvan vind, of het een terechte klacht is van Carlos Tavares.
Nou, vooral dat hij klaagt niet alleen, maar hij doet bijna een soort dreigement van het wordt hoog tijd dat de kiezer daar de politiek op gaat afrekenen en zo. En dat vond ik nogal wat om te zeggen.
Nee, ja, maar dat is toch ook zo. Alleen dat weet de kiezer ook wel. Maar de kiezer doet het niet. En dat is voor een deel, denk ik, omdat hoe zeg maar de politieke het bestuur van de EU gekozen wordt, dat is denk ik voor de meeste mensen die in de EU wonen, is dat een soort zwarte magie.
Ja, dat is het ook. Het is nogal indirect.
Ja, dat is zeker weten waar. Maar er zijn Europese verkiezingen. Je kan gewoon stemmen.
Ja, maar dan heb je weinig vat op wie er in de commissie zit. Hè?
Nee, dat is zeker weten. Ik ben helemaal met je eens dat je kritiek kan hebben op hoe democratisch gekozen het leiderschap van de EU is. Maar feit is wel, je hebt er een invloed op. Mm-hmm. Alleen, kennelijk interesseert het mensen gewoon niet genoeg. En autorijden is schofterig duur in Nederland. Ik bedoel, dat is niet. Ik wil niet populistisch klinken of zo, maar dat is gewoon zo. Het is heel duur om een auto te rijden in Nederland.
Het zou heel goed zijn als het Europees gelijk trekken, want dan kan Nederland alleen maar op vooruit gaan.
Ja, of alle andere landen erop achteruit.
Ja, heel hard, ja. In Denemarken is het nog duurder dan bij ons, geloof ik.
Maar ja, be careful what you wish for. Ja. Maar het feit is, je hebt daar invloed op. Alleen kennelijk boeit dat mensen niet genoeg om daar nou echt een issue van te maken.
Nee.
Maar ik kwam hierop omdat, kijk, jouw vraag die je mij wilde stellen, is het nou een terechte klacht of gezeur van de industrie die zich niet wilde aanpassen? Kijk, ik denk dan, Renault en Nissan hadden al pre-Tesla, hadden ze elektrische auto's. Mm-hmm. Alleen niemand wilde eraan.
Ja.
En zelfs in Nederland, waar het echt helemaal kapot gesubsidieerd is. Nou, we zitten nu op iets van 20% van de nieuwkoop. Als je in de EU kijkt, is 20% geëlektrificeerd. Dat wil zeggen plug-in hybride of full electric. Dus Nou, dat is ongeveer 50-50.
Mm-hmm. Van een nieuwe verkoop, hè?
Van een nieuwe verkoop, ja. Dus ik vind het niet zo gek dat fabrikanten dan zeggen... Goh, gaan we nu al ons geld investeren in het ontwikkelen van een auto... waar kennelijk 80% van de markt, zelfs met alle maatregelen... en nou, ik wil bijna zeggen politieke dwang, niet aan wil. Ja, dat lijkt me geen goed ondernemerschap. Dus ik snap zijn klacht wel. Aan de andere kant, als je ziet hoe het portfolio uitgeduid is... in de afgelopen 10, 15 jaar bij veel fabrikanten... met eigenlijk één dezelfde auto met 15 verschillende koetsen erop... want iedereen moet een SUV'tje hebben, weet je wel... dan denk ik, ja, dan heb je ook niet echt bijgedragen... aan een lekker lean en mean mobiliteitsoplossing.
Nee.
Want wat is er mis met gewoon een station wagon?
Ja, dat vind ik altijd een leuke. Dat is zo'n rare... daarom zeg ik wat ik vind. Een rare klacht van mensen die niet veel met auto's hebben... van belachelijk dat ze al die SUV's maken. Ik denk, nou ja... omdat ze veel verkocht worden. Dus ja. Je kan het als enige fabrikant niet doen. En dan gaan mensen bij jouw concurrent een SUV kopen die wel heeft. Dus dan kan je de braafste jongetje van de klas zijn. Dan ben je na 5 jaar failliet. Weet je, dat heeft gewoon geen zin.
Dus nou, ik snap wel waar die vandaan komt. En ja, we hebben het er al vaker over gehad. Eigenlijk zegt de EU nu... dicteert min of meer over 15 jaar is de verbrandingsmotor gewoon exit.
Ja.
Dat kan. Maar dat gaat wel een hele hoop geld kosten. Want zoals wij wel vaker geconcludeerd hebben... is het elektriciteitsnetwerk wel een klein beetje vol. Dus als je daar 2 of 3 of 4 keer zoveel elektriciteit doorheen wil gaan duwen... dan moet daar wel iets mee gebeuren. En dat kost geld. En linksom of rechtsom, dat ga je als consument betalen.
Ja.
Want of je nu de auto's duurder maakt... of de belastingen verhoogt of allebei... uiteindelijk moet het geld vanuit de consument komen.
Nee, en ik pretendeer niet heel veel kennis te hebben... van het Nederlandse energienetwerk. Maar een vriend van mij die bij we noemen ze het niet een provider, zou ik zeggen. De netwerkbeheerder, moet ik zeggen. Die zei ook van, de problemen... liet ik een kaart zien waar allemaal tekorten zijn nog aan de leiding. En die zegt, mensen zeggen van, dan bouw je toch wat bij. Maar hij zegt alsof je zegt, oké, we hebben in Nederland te weinig snelwegen. Het staat altijd vast. En eigenlijk moeten we 4 keer zoveel snelwegen hebben als nu. En zorg even over dat het over 3 jaar af is.
Ja, oké.
Dus succes. Kansloos. En wat jij zegt van, combineer dat maar met die eis voor 2035. Nou, dat wordt nog leuk.
Nee, dus auto's gaan heel duur worden. Dat klopt.
Ja, en zijn klachten dan vooral van onze Talentosbaas... dat ondertussen ook nog een nieuwe eis komt voor benzinemotoren. Met Euro 7, dat die ook nog een keer schoner moeten gaan worden. Dus of ze dat ook nog even willen ontwikkelen... terwijl die auto's vanaf 2035 toch niet meer verkocht mogen worden.
Nou, maar dat hoeft niet. Niemand dwingt je om een benzinemotor aan te bieden. Het is niet dat er ergens op papier staat... je moet als fabrikant een benzinemodel in je gang
hebben. Nee, klopt. Maar als je het wil doen... dan moet hij dus nog schoner zijn dan nu.
Ja, maar dan doe je het toch niet? Maar dat is toch het hele verhaal? Als dat niet rendabel is, dan ontwikkel je het toch niet?
Nee, daarom, maar
er komt dat als klacht.
Ja, dat is een onterechte klacht. Van, dan moet die man niet zeuren... gewoon geen auto's meer maken.
Nogmaals, ik snap wel waar hij vandaan komt. En voor een deel heeft hij ook zeker weten een punt. Mm-hmm. Maar de klacht van, wij moeten ook nog een generatie benzinemotoren ontwikkelen. Nee, dat is niet waar. Nee, sorry, maar niemand dwingt je daartoe. Als daar geen business case voor is, dan doe je het toch lekker niet?
Ja.
Niemand die je dwingt. Want een deel van de klacht was ook, en ik weet nou niet zeker of dat ook Carlos Tavares was... of een andere CEO van een Europees merk, die zei... ja, nu komen de Chinezen en die hoeven geen verbrandingsmotoren te ontwikkelen. Die kunnen dat alleen met elektrische modellen en daardoor kunnen ze heel competitief in de markt. En ik denk, maar als zij dat nou doen... en jij denkt dat ze daar zo succesvol mee zijn... dat ze een bedreiging zijn voor jouw merk... dan doe jij dat toch ook? Dat is toch ondernemen?
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dat vond ik ook een hele rare klacht eigenlijk.
Kijk, en ik snap heus wel dat in een land als... nou, noem eens wat, Italië of Spanje... waar de laadinfrastructuur gewoon wat minder goed ontwikkeld is in Nederland... dat er dan heel veel mensen boos zijn... dat jij als merk geen verbrandingsmotor meer hebt. Want ze kopen al, zij en hun ouders kochten altijd een Seat... of een Stellantis merk, een Peugeot... En nu ineens kunnen ze daar niet meer terecht voor een dieseltje van benzine. Ja, daar worden ze heel boos. Ja, dat klopt. Maar dan kun je zeggen, Europese regels. Ja. Het is niet meer rendabel.
Nee, eens. Ja, de enige klacht die ik wat terechter vond... is dat hij zei dat zij heel hoge importheffing moet betalen... om auto's in China te gaan verkopen. En dat de Chinezen dat hier niet hoeven.
Nee, dat is absoluut een China beschermt zijn eigen markt heel goed.
Ja.
Of ja, heel goed, dat klinkt alsof het positief is. Maar ze zijn heel defensief op hun eigen markt.
Nee, sorry, met goed, ja.
Ja, dat is een keuze. Dat is een politieke keuze.
Ja.
Dus.
Ik ben het over eens.
De Volvo EX90. Wat vind jij ervan?
Nou, je hebt al ingevuld. Ik ben vooral heel benieuwd of Volvo kan doorzetten. Vooral in Nederland, wat ze altijd goed gedaan hebben. Dat Volvo, weet zijn imago in Nederland altijd heel goed uit te nutten. Van, ze zijn wel een soort van premium. Maar voor mij heeft niemand een negatief te zeggen over Volvo-rijders. En dat is over Audi /BMW/Mercedes rijden is wel anders.
Je bent wel premium, maar verstandig premium.
Verstandig, ik wou zeggen Calvinistisch of zo. Ja.
Ja, maar Calvinistisch premium, dat is een soort contradictio in termini.
Nee, dat is het Volvo, weet je wel. Ja. Vroeger had je nog Saab, hè?
Ja.
Collega Cornelis is dat mooi.
Ja. Zoals Cornelis Kip altijd zegt, Saab, dat is de duurste manier om te laten zien dat je geen verstand van de auto hebt.
Exact, heerlijk. Ja, die kan wel tegeltje, hoor. Oh, boze... mail niet naar ons, c.kit@autoweek.nl. Oh, helemaal goed. Nou, wat ik wel gaaf vind weer aan die EX90 en daarvoor ook aan de XC90 en de S60... is dat Geely goed heeft begrepen, we pompen er wel geld in... maar we bemoeien ons verder niet met het beleid. Dus design, techniek, ontwikkeling, dat is duidelijk zo nog Zweeds als vroeger. En dat kan anders. De Chinezen doen het ook nog wel eens anders. En dat vind ik wel gaaf, dat Volvo echt wel zijn eigen ding kan doen. Want er zijn de auto's nou niet slechter van geworden in de afgelopen pak met 10 jaar, toch? F60 en zo vind ik echt een hele fijne auto.
Ik hoor het je zeggen.
Jij vindt het niet?
Nou, Kijk, Volvo, voorheen vond ik Volvo's ook heel fijn omdat ze heel logisch waren in de bediening. En dat is er bijvoorbeeld wel een beetje vanaf gegaan. Kwaliteit heb ik ook nog wel
touchscreen,
wat...
toen het kwam in XC90 was touchscreen zo'n beetje een van de beste op de markt.
Ja, dat is waar, maar niet zo goed als de fysieke knoppen van daarvoor. Vind ik hoor, maar dat is een persoonlijke mening. Maar dat is nou een van die dingen waarvan ik denk, nee, net als goede stoelen. Dat is iets heel typisch voor Volvo.
Ja.
Stoelen waarin je echt 12 uur kan zitten en dan stap je uit en dan heb je gewoon geen pijn. Je hebt ook niet na 5 uur dat je moet gaan verzitten. Dat zijn echt van die dingen die ik associeer met het merk Volvo. Wat ik al zei, logische bediening, maar ook bouwkwaliteit bijvoorbeeld. Nou, ga ik een beetje oud onderin, maar ik heb niet de indruk dat de moderne Volvo's zo betrouwbaar zijn als, laten we zeggen, begin van deze eeuw. Heb ik de indruk.
Nee, oké, maar heeft dat te maken met de Chinese invloeden? Het geldt ook voor BMW's bij wijze van spreken. Gewoon met,
zeker,
met,
maar het is ook niet per se een schuld van de Chinezen. Maar om nou te zeggen, van ze hebben Volvo en hun waarde volledig intact gelaten. Dat zou ik ook niet helemaal aandurven, eerlijk gezegd, die bewering.
Oké.
Okay. Dus.
Ja, wel dapper. Ook hier voor boze mails en
Volvo-reis. Ja hoor, ik negeer jullie allemaal het liefst.
Ik begin even positief door, want ik werd aangesproken door een trouwe fan die het weten. Die liep tegen lijf en zegt, ja, ik luister altijd naar de podcast. Heet Sebastiaan en hij liep met trots zijn Golf 7R zien, die nog van extra vermogen had voorzien. En er ging nog meer extra vermogen bijkomen.
Heb je hem ook gevraagd waarom?
Waarom je meer vermogen had?
Ja.
Niet specifiek, meer van, ik zei tegen hem, nou, op zich kan die auto dat wel hebben.
Oké. Okay.
En dat vind ik ook wel, ja, kijk, als je nou 600 pk doet, dat veel, maar je kan er best 50 tot 80 pk bijdouwen, toch? Zo'n Golf R, vind je niet? Veel mensen vinden dat lekker, dat ze net even wat...
Oké.
Okay. Dan kan je een beetje meekomen als je een Model 3 naast je hebt, toch? Met
ja, ik weet het niet. Golf 7R had 300 pk, zeg ik even uit mijn hoofd.
Ja.
Ja, het lijkt mij voldoende. Maar goed, ieder zijn ding, hè. En het is niet dat ik je stom vind dat je meer vermogen in je auto stopt. Maar ik heb dat zelf niet. Maar ik heb dat vaak al wat 200-300 pk op een auto die met zeg maar een enigszins normaal gewicht. Ja, boah, dan vind ik het snel zat.
Nou, even leuk, in testauto's vind ik dat wel oké. Okay, maar ik kan me wel voorstellen, als ik zo'n auto zou hebben en ik zou met gemak ook in een Golf GTI of zo, je zegt, nou, even 30 pk erbij. Zeg, ja, waarom ook niet? Toch even lekker af en toe als je net even... Ja, weet ik niet. Dat zou ik wel zien.
Oké, okay. Okay, nou, dan verschillen we daar. Los daarvan, leuk, Golf 7R.
Ik vind zelf de beste van alle...
Ik heb de Golf 8R niet gereden.
Ja, die is wat op papier wel goed, maar... Iets minder fun to drive, laat ik het zo zeggen. Gewoon een beetje klinisch.
Oké.
En de Golf, dus als ik moet kiezen, heb ik de Golf 7, Golf 8 wel een goede auto hoor. Daar ben ik heel benieuwd, en ook gaan we wel eens uitblikken, naar de Cupra Leon versie met enkel benzinemotor, die we in Nederland niet verkopen. Maar waar ik binnenkort even aan gaan proeven. Want ik heb goede hoop dat die dus leuker is om te rijden dan de Golf 8.
Dat zou me niet verbazen, want ik reed voor collega Damian Hagen, haalde ik even een auto op, de Cupra Leon plug-in. Met 245 pk, die jij al gereden hebt.
Ja.
Ik ken hem nog niet, maar dat chassis is echt waanzinnig goed.
Ja,
echt, dat is gewoon zo goed. En niet omdat het super sportief is, dat is het ook. Maar zonder dat hij oncomfortabel is.
Ja.
En dat is echt een gouden combinatie. Ja. Het enige, de aandrijflijn laat hem gewoon heel erg in de steek.
Ja.
En dan vooral als je wat harder gaat en je komt op een bocht af en je schakelt 2 of 3 keer terug, dat je... Op 3/4 van de bocht gaat hij dan nog een keertje terugschakelen.
Ja.
En dan gaat de aandrijflijn gewoon een hele negatieve hoofdrol voor zich opeisen. En dat is jammer.
Nou, ik
voor
vind het ook niet faal dat er geen stand in zit waarin je gewoon maximum vermogen hebt all the time. Een soort Cupra stand. Gewoon maximaal elektropower, benzinepower. En zelfs dat weigert hij.
Ja, nee, het is, hij wil net niet lekker met je meedenken, die auto. En dat is inderdaad jammer. Want het onderstel, nogmaals, helemaal goed.
Ja.
En jij gaat binnenkort rijden met de versie... Zonder plug-in hybride techniek.
Ja, klopt. Die is in Nederland dus niet te verkopen of niet te krijgen officieel, want niet op de prijslijst vanwege BPM en zo. Want Cupra moet aan de stekker tegenwoordig. Maar ja, op papier, ik bedoel, hij is dus ook, ik gok nu even, maar het zal zomaar 200 kilo lichter zijn als het niet meer is zonder accu's. En meer vermogen en wel dat goede onderstel. En dan een aandrijflijn die je wel 100% onder controle hebt.
Voorwielaandrijving, denk ik?
Ja,
ja, het ja
de ST heeft vierwielaandrijving en ik ga de hatch rijden en die heeft voorwielaandrijving. Maar lekker losse kont. En elk van die plug-in had dat wel. Ja, laat me komen, toch?
Absoluut.
Dat ga ik in de volgende podcast vertellen.
Voor de luisteraar die nu denkt, waarom rijden jullie in auto's die we niet hebben? We hebben een rubriekje die heet de auto-immigratiedienst. En daarin rijden collega's, Jan Lemkes is er ooit mee begonnen, auto's van elders in de wereld. En dan kijken we, missen we daar nou wat aan in Nederland? En dit is wel eentje waarvan ik denk, daar missen we wel wat aan.
Maar er is een reden ook, de CO2-tax is zo hoog. Zo'n ding is dan snel, het zal zijn, 65.000, 70.000 euro. Of zo.
Oh ja hoor, nee, het is alleen maar verstandig blijft. Ja. Maar dat neemt niet weg, dan kun je het nog steeds wel missen.
De Golf R wordt wel verkocht, hè? Ik zie er zelfs 8, heb ik al her en her wel gezien.
Dus ja, nou, die zie ik nog best wel veel eigenlijk. Valt me, maar ook GTI'tjes zie ik nog best wel veel.
Ja.
Terwijl een GTI kost tegenwoordig ook gewoon 50.000 euro. Ja.
Nee, zo gewoon een die zegt, ik doe dat gewoon. Die is een dikke 3-serie of zo. En leuk. Hetzelfde geldt, dat was, hè, we liggen zijsprongetjes voor Sebastiaan. Dank voor je enthousiasme. En hef van met je Golf. Dan wil ik het even hebben over Bentley. En de reden is vrij simpel. Ik reed er één.
en daar wil je ook wat over vertellen.
Het is eindelijk voor het eerst. Ja, nee, zo gaat het hier. Lekker egocentrisch. maar het is voor het eerst dat ik in een Continental reed van de huidige generatie. Het was om precies te zijn de GTC, dus de Cabrio. Maar dat maakt voor mijn verhaal niet zoveel uit. En ik wist dat mensen enthousiast waren. Jij ook. Maar ik stond even goed versteld van die auto. Steengoede auto en ook lang geleden. Nou ja, dat is misschien een leuk iets om even te filosoferen. Maar lang geleden een auto met zo'n groot verschil met zijn voorganger.
Ja, zeker. Ja, voor degene die er niet helemaal in ingevoerd is. De huidige Bentley Continental reeks staat op het platform van de Panamera.
Ja.
De vorige stond op het platform van de A8.
Mm-hmm.
En het verschil is dat dat platform van de A8, dan ligt de motor ongeveer op de voorbumper.
Ja.
En bij de Panamera basis ligt hij veel meer in het midden van de auto. En kennelijk als je de motor wat meer naar het midden van de auto legt, gaat hij veel beter rijden.
Goh.
Hoe nu?
Daar zouden ze wat mee moeten doen. Ja.
Als ze dat in de Formule 1 zouden weten, joh. Oh, wacht. En het verschil is niet eens zozeer dat hij sportiever is. Dat is hij namelijk wel. Maar het is vooral dat hij veel comfortabeler is geworden. Dan die vorige was echt aan de voorkant zo hard.
Ja.
En dan moest de achterkant die na een heuveltje nog even inhalen. Dus eigenlijk was het was helemaal niet sportief. Dat is tot daar aan toe. Maar ook niet echt comfortabel.
Nee.
En dan krijg je zo'n auto die heel duur is en eigenlijk helemaal niet goed rijdt.
Nee.
Voor dat geld.
Nou ja, exact dat.
En de huidige rijdt echt gewoon subliem. Het is echt geniaal comfortabel. Nou scheelt het ook dat 48 volt boordnet, dus je hebt actieve stabilisatoren.
Ja.
Dat is wel een mooie technologie. Dat doet echt wel wat.
Ja, nee, klopt. En eigenlijk Porsche, die past ook toe in de Taycan en in de Panamera. De duurdere versies in elk geval. En ook Audi en dingen als de SQ8 en zo hebben het ook allemaal. En dat is echt wel hele mooie techniek, inderdaad.
Maar een auto die er in één generatie zo op vooruit gaat... Ja, dat is goed.
Ja, dat is leuk. Ik bedoel, om even die vraag voor de voeten te gooien. Ik heb ook niet van tevoren over nagedacht, hoor. Maar daar kunnen we even over nadenken wel. Maar ik zit bij me te denken, iets als de BMW X3 van de eerste. Maar
dat was een hele grote stap. Ja want die eerste generatie, daar klopte ook helemaal niks van. Daar ramde je vulling in de zowat uit als je over een drempel ging. En die tweede, die klopte gewoon.
Ja.
Een
Land Rover met, hoe heet het dat ding? Niet de Freelander, maar dat niet echt een opvolger. Ik zit even te denken.
Ik vind de Range Rover Sport. Die maakte echt een enorme stap.
Ja, goeie. Ja, dat was ik een beetje. Daar was ik naar op zoek.
Want die ging van een veredelde Discovery, ging die naar, een Range Rover.
Over min.
Ja, met een met een zelfdragende carrosserie en gewoon het comfort wat erbij hoort. Dat was een enorme stap. Wat nog meer?
Nou, leuk. Iets om volgende week.
Peugeot 308.
Ja.
Dat vind ik ook echt een enorme verbetering.
GTI, hey.
Dat was helemaal een...
Ik gooi hem voor de volgende podcast ook lekker in het script. Hebben we wat meer tijd om over na te denken. Ik vind het nu al een leuk onderwerp. Even terug naar die Continental. Maar wat je zei, ik heb een verhaal ook opgeschreven. In die Panamera merk je dus hoe goed ze het flikken dat die auto... Hè, bedoel, ik zou kunnen rijden als een 911, tot je echt een 911 stapt. Maar rijdt echt wel als een Porsche. Echt fantastisch ding. Maar op lange afstand is dus erg comfortabel. En die bent eigenlijk andersom. Ik vind hem dus inderdaad extreem comfortabel. De enige auto's die ik nog beter zou vinden komen van Rolls-Royce eigenlijk. En maar ondertussen rijdt het echt geweldig. Gewoon, het ligt zo goed in bochten. Het gaat met je mee. Hij komt heel soepel van zijn plek zonder dat het agressief is. Ik werd helemaal blij van die GTC.
Jij zegt nog comfortabeler dan is het een Rolls-Royce. Maar de huidige S-klasse, dat is ook wel echt echt een subliem comfortabel ding. Dat is geen coupé dan. Mm-hmm. Dat zeg ik er wel bij.
Nee, maakt niet uit. Ik vind dat telt ook.
Hoor. Maar het is echt een subliem comfortabele auto. Mercedes heeft dat, daar hebben we het laatst over gehad. Mercedes heeft dat sowieso heel goed in de vingers. Dat de auto heel comfortabel is, maar als het dan moet, dan gaat hij ook gewoon fatsoenlijk de bocht om. Zonder dat je meteen met je oor op het asfalt ligt.
Autobaan proof, zeg maar.
Ja, dat. Die zou ik ook nog wel mee willen nemen in dat. In die vergelijking. Maar los daarvan, Bentley heeft echt gewoon als merk ook een...
Ik krijg nog een leuk dubbeltestje. Dus weet je ook volgend jaar. Gewoon niet uit de Outweek met allemaal metingen. Gewoon even een S en een Ghost en een continenten of zo naast elkaar? En dan welke is het meest...
Nou, we bellen even naar onze vrienden van respectievelijk Rolls Royce.
Ja. Nou ja, maar nou ben ik in mijn hoofd denk, ja, dan wil ik het weten ook.
Ja, nee, ja, wel, ja, dat zie je.
Dat is wel leuk. Nee, heel geweldig. En ik, die V8 550 pk klinkt ook nog wel lekker. Net even een roffeltje als je doorhaalt. Toch net even, ook precies goed. Je hoort hem wel, niet te veel. En als je doorhaalt weer net wat meer en zo. Ik vraag me nu toch wel af, hoe zou deze dan zijn met die W12? Maar goed, dat is zo'n oude motor dat ik denk dat die V8 beter is, maar...
Ik vond sowieso die W12, ik vond als motor helemaal niet zo indrukwekkend.
Nee,
de reden dat je eigenlijk 12 cilinders wil hebben, is dat het zo mooi soepel loopt. Maar als je dat in een W-configuratie duwt, omdat de motor te ver voorin ligt voor een V12, dan sort of defeats the point. Dan is het gewoon, ik heb meer cilinders, dus dat is meer beter.
Nee, even goed. Maar ik ben met je eens, maar je zou bij mij wel nog op de to-drive staan. Ik wil wel even daaraan proeven. Oké, okay. Hoe is het dan?
Had hij wel de meest geweldige optie alle tijden, dat draaibare middenscherm?
Zeker.
Dat vind ik zo geweldig.
Ja.
Dat maakt een Bentley nou net even wat meer dan een Audi met een chic label, wat mij betreft. Dat je gewoon, je drukt op de knop en je navigatiescherm draait weg. En in plaats daarvoor krijg je een houten paneel met 3 metertjes. Of gewoon alleen een houten paneel.
En welke meters? Een kompas, weet je wel.
Ja, maar je hebt er niks aan. Ja, maar goed, je hebt niks in de Bentley. Dat is in feite...
Nee, het interieur is helemaal... Ik had een fotograaf bij me, Willem, die ook wel occasions fotografeert van dure autobedrijven. Wel wat gewend. Nou, die moest een half uur bijkomen van het interieur. Die was helemaal in extase gewoon. Dat was een Mulliner uitvoering met diamantjes, met 700 stiksels per diamantje en zo. Dus het was...
Ja, Willem vindt dat mooi.
Ja. Willem vond het echt mooi.
Ja, Willem vindt het echt mooi. Dat was echt heel mooi.
Hij is wel mooi. Zoveel plezier bij mensen. Dat vind ik dan wel mooi te zien. Nee joh, maar ik ben dus helemaal af. Maar ik vind hem ook veel beter dan Bentayga. En dat viel wel op.
Ja.
Die is ook vrij nieuw in zijn soort. Zeg maar ook gefacelift.
Ja,
zo.
Maar die staat nog wel op MLB-basis.
Ja.
Want dat is een Q7.
Is het geen Cayenne? Cayenne is ook dat.
Ja, maar ik wou net zeggen, dat is dezelfde basis. Dus dat maakt daarvoor niet uit.
Het verschil. En hoe goed dat Panamera-platform eigenlijk is.
Nee,
ja.
Absoluut waar.
Dus hartstikke leuk. Dus gaat op de shortlisten. Een beetje een leuke Bentley Continental. Vast leuk voor Sinterklaas. Bij welke heb jij gereden, Seitz? Je hebt een coupé tegen een Ferrari gezet, toch?
Nou, ik niet. Dat heeft collega Steven Vermeulen gedaan. Die heeft voor het GTO 2 jaar geleden, volgens mij, het laatste nummer, een Ferrari Roma tegen een Bentley Continental GT Coupé gezet.
Ja.
En toen vond ik ook... Kijk, de Ferrari is...
Maar jij reed mee, toch, met die test?
Ja, ik reed mee. En de Ferrari vond ik heel indrukwekkend. Maar op de een of andere manier... En dat heb ik niet vaak, dat ik dacht... Nou, als ik er eentje op mijn oprit zou krijgen, hè, even los van alle kosten... Dan heb ik liever de Bentley eigenlijk.
Dan worden auto in.
Nou, ja, ik weet niet of het oud is. Kijk, als je me dezelfde vraag stelt, een Bentley Continental GT of een Ferrari 812. Nou, 812. Maar dit, ik weet niet. Het kwam gewoon heel goed tot z'n recht, vond ik. Maar goed.
Dat was bij de vorige generatie ook ondenkbaar geweest, hè?
Exact,
dan
exact
een Continental
dat.
Een coupé tegen een welke Ferrari ooit. Hartstikke leuk. Gaan we even door met de vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive list. Welke auto hebben wij nog niet gereden, ondanks ons werk, terwijl we dat zo graag zouden doen. Ik noemde de vorige keer de Fiesta ST. Ik heb er wel een Fiesta ST gereden, maar ik heb toch ook enkele generaties gemist. Je zou zeggen dat het wel een keer moet lukken, want dat is niet bepaald een Ferrari en zo. Dan is het deze week jouw beurt.
Zou je er niet eentje willen hebben?
Een Fiesta ST?
Ja? Gewoon zelf?
To own.
Ja, to own?
Op papier ja, alleen ik ben nu in een levensfase waarin ik zo weinig tijd met die ding te rijden. Moet ik één per jaar naar APK rijden, dus dat zou ik zonde vinden van die auto. Maar los daarvan, denk het wel, ja.
Als auto voor de bij gewoon, tweede auto.
Ja, dan heb ik misschien liever een MX-5. Weet je, als ik dan toch voor de bij is, dan is de MX-5 wel puurder nog. Dat vind ik dan leuker.
Ja, maar ja, dan kun je de kinderen echt niet meenemen. Kijk, in Fiesta ST kun je de vrouw en kinderen meenemen.
Ja, maar als ik dan rijd zoals hij bedoeld is, dan maak ik ook geen vrienden, zeg maar.
Nee, oké, maar dan kun je meenemen. Dan zet je je vrouw en je kinderen zet je af in een speelparadijs. En dan ga jij even in jouw speelparadijs.
Ja.
Dan kan met de MX-5 niet. Dat is natuurlijk de hele aantrekkingskracht van een Hot Hatch.
Ja, maar dan gebruik je ook niet de tweede auto. Een Hot Hatch gebruik je ook als eerste auto. Dat is voor mij, dat is de whole point van Hot Hatch.
Okay.
Dat is nooit een auto voor de bij, tenzij het een Megane RS Radicaal is of zo. Maar,
goed, zijspoor.
Ja, jij wil rijden in een?
Een Landwind. De eerste. Die
wie niet?
Nou, heel veel mensen kennen
leg
het niet.
Leg uit wat het is überhaupt.
Nou, op een gegeven moment, het is namelijk niet de eerste keer dat de Chinese merken naar Europa komen. Ze zijn er nu wat succesvoller mee, maar in 2005 besloot Jiangling, dat zit volgens mij nu achter iWays... Dat is volgens mij dat bedrijf.
Dat is niet eens, grappig.
Die besloten dat ze de Europese markt gingen veroveren met een Opel Frontera-kloon. En dat is niet helemaal eerlijk, want ze hebben hetzelfde gedaan als Opel. Ze hebben namelijk de basis van de Isuzu Rodeo gekocht. Mm-hmm. En op basis daarvan een eigen auto gebracht. En dat is precies wat Opel deed met de Frontera. Vandaar dat ze zo sterk op elkaar leken. En op het eerste gezicht, nou ja, Frontera, je zag wel dat het niet meer helemaal de nieuwste auto was. Maar hij zag er wel stoer uit. Ze hebben een Mitsubishi benzinemotor ingekocht, een Isuzu diesel. Dus weet je, het had er alle schijn van dat het gewoon wel een hoop auto was. Een beetje wat de Kia Sorento in die tijd ook had. En die zag je ook best veel. En waarschijnlijk dan voor een bedrag waar je bij de Europese concurrentie nog niet eens het reservewiel voor meekreeg. Dus ja, weet je, er was aanvankelijk vast daar best wel veel interesse voor.
Ja.
En toen kwam de Duitse ADAC. Ja. En die dacht, weet je wat, we gooien dat eens tegen een degelijk brok Duits beton. En toen was eigenlijk de uitslag van, nou, als het om veiligheid gaat, kun je jezelf beter vastbinden op een intercontinentale ballistische raket dan dat je een aanrijding krijgt met dit ding.
Ja.
Want wat zeg maar voorheen het dashboardkastje was, dat zat nu zo'n beetje op de achterste hoofdsteun.
Ja.
Dus toen was de interesse opeens best wel snel verdwenen. Maar er zijn er een paar naar Nederland gekomen, want ze hebben op Nederlands kenteken gestaan.
Mm-hmm.
En ja, dat maakt die auto zo intrigerend. Dan wil ik toch weten, was de rest dan ook zo beroerd? Of is dit gewoon één ding wat hem genekt heeft, zoals destijds met de A-klasse en de Elantest, zeg maar? Of had je daar eigenlijk best wel een goede auto aan gehad? Want, en dit heb ik ongetwijfeld al eerder verteld, mijn eerste auto had ook geen airbags of ESP of ABS. Ja, weet je, zolang als je nergens tegenaan rijdt, is er niks aan de hand. En natuurlijk is het goed dat die veiligheidssystemen er zijn, begrijp ik niet verkeerd. Maar misschien had je er wel heel veel auto aan gehad voor weinig geld. Net als je nu hebt met bijvoorbeeld een Dacia Spring Electric.
Ja.
En dat is ook een auto die mijn sympathie wel wegdraagt. Dus hij intrigeert me genoeg dat ik denk, ik wil het toch een keer proberen.
Oké, okay, ja, ik klinkt logisch. Ja, het is een auto met een verhaal. En
dan
wil je ook zelf aan proeven.
Nou ja, en ik hou me van een paradijsvogel.
Ja.
Dus.
Die is wel mooier dan de landwind paradijsvogel.
De landwind paradijsvogel.
Nou ja, er was inderdaad een handelaar die dingen naar Nederland haalde. Dus ook een leuke oproep voor Autotech Podcast. Iets met, nou classics te zetten gaat ver. Maar met occasions toch wel een verhaal over moeten brouwen van, kent u deze nog of zo?
Ja, ik ben benieuwd of er überhaupt nog auto's rijden.
Ja.
Of dat ze gewoon elke allemaal...
Opgelost in de regen, ja.
Nou ja, opgelost in de regen of geëxporteerd naar landen waar ze gewoon iets minder met veiligheid hebben. Dat zou ook nog wel kunnen natuurlijk. Ik ben wel benieuwd.
Dat zei iemand ooit, daar heb ik die zin van, om niet te quoten, die wilde de Dodge van Elban niet kopen. Want hij zei, dat is een van de meest zeldzame auto's van Amerika. Want van alle auto's die gaan gefabriceerd zijn, the half has been recalled, the other half dissolved in the rain. Dat vond ik wel heel goed. Oké, okay, gaan we naar de tegenvaller. Jij noemde vorige keer de Lexus RCF en dan kon er inkomen. Ik noem deze keer de Volkswagen CC.
Ja, en dan wil ik heel even, want ik zag dat in je script en toen had ik gelijk een vraag. Dus niet de Passat CC en nee. Ook niet de Arteon.
Nee.
Maar precies dat tussengebied waarin die gewoon Volkswagen CC heette.
Ja.
Oké, okay. Ja.
Omdat ze dus... jij verkoopt net al. Het is dus de gefacelifte versie van de Passat CC.
Ja.
Toen maakten ze bij de facelift een eigen model van. En dan verwacht ik ook dat het net wat meer is. En vroeger was het nog minder bijzonder dan de Passat CC was daarvoor. Het was echt alleen iets aan de dak. En het dashboard had hij net losse klokken in plaats van zo'n heel dashboard, als ik even uit mijn hoofd. En dat was het. En omdat hij zo'n voorwiel aangedreven versie heeft, heel braaf, rijdt ook totaal niet bijzonder. En dacht ik, ja, hier word je gewoon genept door de koets en verder is gewoon niks. Koop dan gewoon een Passat. En ik vond dat gewoon echt, ik denk, ja, dit vind ik hele makkelijke marketing. En ik van maak er dan wat van. Iets als een 4-serie Grand Coupé, dat is dan net, rijdt ook net even anders dan een sedan. En weet je, ik noem maar wat, hè. Het is gewoon een achterwiel drijver, dat helpt. Maar zelfs een Audi A5, dat is ook net even meer dan een A4. In het gevoel of zo. En dit gewoon totaal niet. En dacht ik, ja, dit is gewoon echt een beetje een likje verf erover en klaar. En bij de Passat CC denk ik, nou, die heet dan ook nog Passat. Dus
ja.
Dan zeg je al, het is een Passat. En bij de Arteon, ja, viel dat minder tegen. Want toen wist ik al wat je kon verwachten. Bovendien vind ik de Arteon beter gelukt dan die Volkswagen CC.
Zie je ook nog best wel eens,
ja.
Trouwens.
Ja, maar die vind ik net, die straalt ook nog net wat meer uit. In die CC, dat was gewoon allemaal net niks.
Okay.
Bedacht bij de marketing en verder niks aan gedaan. Gewoon alleen een ander labeltje erop of zo.
Maar dat geldt toch in wezen voor een BMW X4 of X6 ook? Of een Audi Q8?
Ja, maar die verschillen dan nog net wat meer van hun donoren dan deze CC deed van de gewone Passat, vond ik. Daarom viel het zo tegen.
Nou ja,
het heeft ook met verwachtingen te maken en ik verwachtte hier, dit was wel heel simpel.
Ja, nou, het heeft, wat misschien niet helpt, is dat het rijdt ook gewoon als een Passat. En daar is op zich niks mis mee, maar als het er dan spannend uitziet en rijdt als een Passat, dan komen je hersenen ook een beetje in verwarring.
Nou, dat.
Maar daar heeft de Arteon overigens ook heel last van. Trouwens, alle MQB-modellen die groter zijn dan de Golf, die hebben al heel snel last dat je denkt, het voelt allemaal als een Golf, want de afstand tussen mij en de voorwielen, waar eigenlijk alle actie gebeurt, is ook precies zoals de Golf, want dat is nou eenmaal MQB. Maar er wordt, zeg maar, steeds meer auto achtergeplakt. En daardoor gaat hij steeds vreemde rijden. Alsof je steeds verder bij het centrum van de zwaartekracht vandaan
hier het grootste probleem van de Skoda Superb.
Ja, maar
dat is echt een heel raar rijden.
Het is, ja, maar dat is echt alsof je met een trailer rijdt.
Ja.
Zo rijdt een Skoda Superb. Maar die maakt het weer goed, omdat hij zo achterlijk ruim is.
En dan denk ik, nou ja. En heeft ook die design waarvan je verwacht, zo, dit is een gaaf ding. Nee, maar op de design dat je verwacht, oh, hier past heel veel in. Ja,
klopt. En dat is precies wat hij doet, voor niet al te veel kosten. En weet je, daarom is die Superb, dat mag ik wel, dat is gewoon een heel doelmatige auto. Maar de eerste keer dat je daarmee een flyover ingaat, met iets meer snelheid dan de gemiddelde Nederlander, en dan bedoel ik echt niet racen of zo, maar gewoon net even iets vlotter, dan denk je, er klopt iets niet. Maar ik weet niet wat.
En dat ligt dus niet aan het feit dat er een voorwielaandrijver is. Want een Mondeo of een Insignia uit die generatie, nee, die hebben dat niet. Die zit je net wat meer naar achter en die kloppen veel meer. Hè? Ja. Nee, maar daarom. Ik weet die intro ook en de PR-band die ik tegen me aan zat te zeuren van waarom ik zo negatief was en zo. Maar ik zei ook, ja, maar het is allemaal niet slecht. Maar je verwacht wel iets spannenders dan dit als je het ook zo neerzet als het is nu een eigen model.
Ja, ja, oké. Okay. Nee. Ja. Ja, marketing, het kan zo leuk zijn.
Ja. Gaan we door naar de onderschatte auto. En daar ben ik ook verrast mee. Ik noem daar de Fiat 500X.
Nou, ja, daar kan ik denk ik wel inkomen.
Ja, want ik reed er een paar maanden geleden weer een. En hij is toch al vrij oud inmiddels. En toen herontdekte ik wat ik toen ook in het begin van die auto ontdekte. Goh, is eigenlijk beter dan ik had gedacht. En nou, betere invulling van deze rubriek kan niet, weet je al. Nee, maar de 500L, nou, bleh. En de Fiat 500 ben ik ook geen fan van. Vind ik ook opgripte marketing. En deze zat precies tussenin met een verrassend goed onderstel. En denk ik, nou ja, en hij ziet er, het is niet helemaal mijn smaak, maar een bepaalde aankleding. Ik denk, nou, met een beetje goede wil is het ook best een leuke auto om te zien. Ik kan me voorstellen dat er wel een doelgroep is die dat wel een beetje wat vindt. En al met al denk ik, nou, ik vond het nou niet bepaald de slechtste auto bij Fiat op de prijslijst.
Nou, daar sluit ik me wel bij aan. Ja, nou, ja, dat is namelijk de gewone 500. Zoals ik ooit in de podcast wel eens verteld heb. Is de enige auto die beter is als je er alleen maar naar kijkt.
De 511 vond ik ook toch wel echt.
Ja, die heb ik nooit gereden.
Nee, kan je mooi doen samen met Landwind. Ik kan doen, maar dat is ook wel ook lelijk ook, weet je wel. Jongen. Zo'n echt moderne multipla, maar dan matig rijdend.
Ja. Weet je dat ik de multipla stiekem eigenlijk gewoon een sympathieke auto begin te vinden?
Ja, maar dat komt
gewoon omdat iedereen er zo'n hekel aan heeft tegen na te af. En dan denk ik, nou,
krijg je de sympathieke foto.
Jochie, kom dan maar met mij. Ja. Dan ga ik wel met je rijden.
terwijl jij allerlei multipla's knuffelt, gaan we eens even kijken naar introducties. Wat hebben we gedaan en gaan we allemaal doen? Nou, zoals ik al zei, we waren bij de XC90 onthulling. Kijk vooral de video van.
Nee, de EX90 onthulling.
Wat zei ik?
Je zei XC90.
Sorry, EX90.
Ik vind het ook heel verwarrend dat als ze nou X91 hadden genoemd, dan ja, was die verwarring niet goed. Maar dat die X inderdaad van plek verwisseld.
Ik had ook een buurman bij mij, die zei op een gegeven moment, ja, die wil eigenlijk een CX90 kopen. En toen zei ik, oh, ga je zo'n dingen grijs importeren? Ja, of zo. Ja. Oh, zie je niet vaak weer dat. En er stond bij mij later een Volvo X90 op de oprit. Dacht ik, oh.
Ja, dat bedoelde je. Dat is sowieso, als mensen die dan even iets met auto's hebben, omdat ze een nieuwe auto willen kopen, en die gaan dan iets aan je vertellen. En dan merk je op een gegeven moment in het gesprek, want ze zeiden het één en daardoor heb jij iets in je hoofd, maar ze bedoelden heel iets anders. En dan begin je gaandeweg het gesprek te merken, wij zitten niet in hetzelfde gesprek.
Mooi is dat.
Maar hoe komen we hieruit? Ja. Hoe kom ik weer waar jij bent?
Ook, ik had met een vriend over de nieuwe 6.
Ja.
En een andere vriend ging ook wel denken, nou, je hebt nooit zoveel te hebben. Maar toen, wij hadden het over de 6-serie. En hij had over de Mazda 6.
Ja, nou,
dat duurde
precies.
Ook even voordat er
ja,
waren.
Ja, echt van die verjaardag. Ja, ik heb mijn BMW 1M. Oh, nou vet, weet je wel. Dit en dat. En blijkt het om in één serie met een M-pakketje te gaan.
Ja, dat. Ik heb het laatst mij er een verhaal geschreven. Nou, precies, ja.
Ja, nee, ik rijd een A-klasse AMG. Oké, nou vet. Een 35 of een 45. En dan zit ze een beetje moeilijk te kijken. Van, ja, ik weet niet precies wat voor
diesel,
motor.
Ja.
Dat je denkt, nou ja, dat lijkt me toch wel vrij bepalend voor zo'n AMG. Maar goed, en dan kom je er uiteindelijk inderdaad. Dan is het iets van een A200 met een AMG sportpakket. Dat je denkt, oh ja,
oké. En ze
zijn
zo blij. Hens de reden dat die pakketten bestaan.
Ja, absoluut.
Als je naar het kijkt de video terug van Jan. Dat was een leuke video geworden van de EX90. Ik was zelf bij Porsche op bezoek om te kijken wat die allemaal met elektriciteit van plan zijn. Los van de Taycan die er al is, meer in de sportwagendivisie ook. Erg interessant. Ik ga denk ik de volgende podcast daar wel wat meer over vertellen.
Ja,
dan was Jan opnieuw op reis, want die ging kijken naar de Aston Martin Valhalla. Als ze nog weten wat dat is. Een middenmotor supercar.
Dus niet de Valkyrie, hè?
Nee, hij is wel gelimiteerd. De Valkyrie komen er bij spreken 100 van en van dit ding geloof ik 1000.
Ja, oké.
Gaan verkopen met krap 800 pk en moet een beetje zeg maar Ferrari F8 concurrent, weet je dat segment. Met een 720S. Duurt wel lang voordat hij af is. Want dat we in Genève zagen was al voor corona, het is 2019.
Tja, wat zou ik wel zeggen? Dat merk viel ooit onder Ford, hè? Ja. Dat doen ze dat ook wel eens.
Ja.
Dus misschien dat nog een erfenis is.
En iedere keer is weer iets meer af. Nu was het interieur dan af, zeg maar.
Fijn om te
ik vind wel overigens dat hij er gaaf uitziet.
Zeker, maar dat vind ik van de Valkyrie ook.
Ja, Nou ja, maar die Valkyrie ook qua motor wordt dan...
Ja, daar hebben we het nu al zo vaak over gehad. Daar mag ik het niet meer, niet meer over hebben van de baas.
Oké, dan wordt het nog leuker. Want iets met Audi. Nou, daar was jij. Je mag ook niks over vertellen.
Nou ja, ik mag vertellen dat er is een Audi R8 GT en een TT RS Iconic.
Ja.
En daarvoor was ik ergens in Spanje. En verder mag ik er niks over vertellen. Ik mocht namelijk ook... Dat was wel leuk, want je krijgt embargo-instructies. En embargo's, dat is een bepaalde datum. En voor die tijd mag je niks publiceren van wat je op zo'n event hoort, meemaakt. Maar soms zijn de instructies een beetje vaag.
Ja.
Want soms mag je gewoon helemaal niet vertellen dat je er bent.
Exact, ja.
Omdat de auto nog niet onthuld is, bijvoorbeeld. Soms mag je wel vertellen dat je er bent, maar je mag helemaal niks qua beeldmateriaal.
Merk, ja.
Soms mag je, zoals in dit geval, je mag wel vertellen dat je er bent. Je mag een fotootje zetten, maar je mag geen foto maken van een rijdende auto.
Ja. En ook niet vertellen over de driving experience.
Nee, maar kijk, dat snap ik. Dat snap ik. Dat je inderdaad niet mag vertellen van... ik vind er dit van, of hij doet dit, of weet je... dat snap ik allemaal wel. Maar wat gaan mensen afleiden uit een plaatje van een bewegende auto... wat ze niet kunnen afleiden van een plaatje van een stilstaande auto? Dat vraag ik me dan echt af. Ferrari heeft als embargo-instructies... dat je geen foto's mag maken van een draaiende motor. Dus op het moment dat jij zeg maar aan het...
De auto,
je bent op een intro... En jij maakt een foto van die auto drie kwart van voren. Ja. Maar de motor staat aan, dan ben je dus technisch het embargo aan het verbreken. Ik denk,
Nou, misschien omdat ook het voor stories en Instagram ook filmen kan. En dan zou je het statische motorgeluid horen. En
dat maar dat is, kijk, dat je niet mag filmen met draaiende motor, is wat anders.
Ja, maar anders maken ze niet. Gewoon geen beelden. Dan hebben ze dat gewoon afgedekt.
Nee, er staat echt foto's. Er staat expliciet foto's.
Okay.
No photos with the car, with the engine running. Ik dacht, ja, oké, ik teken het. Maar ik kan me niet helemaal garanderen dat de foto's die ik dan op Instagram post, dat de motor op dat moment uitstond. Zeker bij een 296 GTB.
Met de Audi... e-tron GT RS. Ik zeg goed, hè? RS GT?
Nee, de RS e-tron GT.
RS e-tron GT. Die reed toen in Nederland, want veel corona en zo. En hij was, was wel echt vrij uniek, want die auto. Waarschijnlijk de enige in Nederland toen op Duitse platen. Met ook embargo, wat je zegt, alles. Mocht niet rijden, wel stilstaan, maar niet rijden, bla, bla, bla. Maar, geloof het niet, je hebt andere mensen in Nederland.
Oh?
En iemand, ik weet onderweg heel veel, alle mobieltjes kwamen erachter van wat is dat voor auto, want men kent het niet. Een Audi is altijd wel hot. En iemand die reed gewoon achter mij aan. En ik ging ergens details filmen. En iemand die ging het allemaal. En die vroeg nog maar, mag ik dit doen? Ik zei, nou ja, het is openbare weg. Ga ik niet zeggen, nee, ga weg. Weet je, ja. Zei opa, want als ik dat zou doen, hij zegt, ik doe het lekker toch. Wat kan ik dan doen? Dus dat is niet aan mij. Dus hij filmde mij daar. En toen reden we weer weg. En toen filmde hij dat ik wegreed. Dat heeft hij op YouTube gezet. Toen werd Audi boos op mij. En toen heb ik ook het gelegd, nou ja, sorry. Het is openbare weg. Ik word gefilmd door mensen. Ik kan moeilijk de telefoon uit hun handen trekken. Nou ja, dat vonden ze dan toch ook inderdaad wel. Maar ik denk, ja, dat.
Andere mensen, zo vervelend.
Ja. En wat leuk om te vertellen is nog, ik ga dus inderdaad naar Seat om te rijden met onder meer de Urban Rebel concept car. Dus het is de voorbode van...
Nee, je gaat naar Cupra. Ze is Seat. Dat is heel wat anders.
Ik ga naar Cupra en dan ga ik rijden met de Urban Rebel concept car. Dus de voorbode van hun A-segment elektrische auto, of een beetje A/B-segment. Waarbij je opvallend vindt dat Cupra op dit moment meer aandacht aan besteedt dan Volkswagen en Skoda.
Ja, zeker.
Dus, want die komen met hun eigen auto op hetzelfde platform. Dus ben benieuwd. En dan kan ik dus ook rijden inderdaad in de Seat Leon, Cupra Leon, VZ Cup. Oftewel, dus de Cupra Leon zonder stekker.
Ja.
En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus die combinatie van dingen is leuk. En daarover is ook meer in de volgende podcast.
Ja, ik heb ook wel, ik had het daar vanmorgen met onze content director Damian Hagen over in de auto, dat Cupra, dat is nog een beetje zoekend wat het nou wil. Want het is natuurlijk van oorsprong het sportlabel van Seat.
Ja.
Maar ja, de auto's, die Cupra Leon, plug-in, supersportief ding. Maar ja, dat was dan toch niet zijn speerpunt. Oké, maar dan moet het een beetje urban design hebben dingetje. Het is me nog niet helemaal duidelijk welke kant willen jullie nou precies op met dat merk. Maar dat Polestar had het trouwens ook.
Ja.
Alleen maar elektrisch. Maar de eerste auto is een plug-in.
Nou, dat vond ik zo raar. Ja, als een halo car.
Oké.
Ja.
Dus, maar ik ben naar die Urban Rebel ben ik stiekem wel heel benieuwd. Ik ben überhaupt benieuwd, want we hadden het eerder in deze uitzending hadden we het over het duurder worden van auto's.
Mm-hmm.
Maar een elektrische A-segmenter, daar zien de meeste merken gewoon geen brood in.
Dus nee.
Dan wordt het voor de consument met de kleine portemonnee inderdaad wel heel erg snel dun qua spoeling.
Ja, nou ja, het is logisch, hè, want het is duur door de accu's.
Ja.
En niet door het formaat van de auto. Kijk, ik krijg klachten over, hè, van ook dat het raar is dat fabrikanten dat niet willen doen. Of uit een soort ondeel naar de wereld. Ja, je kan het maken in A-segmenter voor pak een beet €28.000. En voor €2.000 meer heb je dan een hele dikke B-segmenter met hetzelfde accupakket.
Nou ja, ik wou net zo. Ja. Hoe vaak zien een Fiat 500 Electric?
Ja.
En dat is nog een design dingetje, die ziet er nog wel geinig uit. Hoe vaak zien een Mini Electric? En dat is dan nog een B-segmenter.
Ja, en die heeft qua accu's nog klein gehouden.
Precies. Hoe vaak zie je een Twingo Electric?
Dat was overigens een van de klachten van de meneer Tavares van Stellantis. Dat dus de kleine stadsauto's help je om zeep met alle wetgeving.
Ja.
Want crashtesten en uitstooteisen, het is niet meer te doen. Dus ik vind het ook een rare klacht hoor, van de politie. Van fabrikanten maken geen kleine auto's. Ik denk, nou ja, ze kunnen het doen, maar die...
Ja, nee, maar ja, als je ze onbetaalbaar maakt, dan is het hele punt natuurlijk
weg. Weet je, het is al... En dat is de politiek ook een soort onwil hoor. Want ik heb ooit in de Tweede Kamer wat advies mogen geven... waar, zoals goed gebruik, nauwelijks naar geluisterd is. Want zo gaat het... En dan niet van, doe wat Kleiweg zegt. Maar als je lobbyist bent, dat is redelijk ondankbaar werk hoor. Meestal wordt het gewoon totaal genegeerd.
Ik vind het echt het allermooiste als een politicus zegt, we gaan luisteren naar de mensen. Ik denk, ja. Je moet niet luisteren, je moet gewoon doen wat er gezegd wordt.
En dat doen ze ook wel, ze doen alleen geen reep mee volgens. Maar dat auto's worden langzaam onbetaalbaar. En kleine auto's ook door alle uitstooteisen en crashtesteisen en zo. En mensen kopen ze ook geen nieuwe auto sowieso. Dat snapt politie al niet. Maar mensen kopen die auto's dan. Nee, mensen kopen een occasion van 6 jaar oud. Daarom is een Nederlandse auto gemiddeld 11 jaar oud in Nederland of zo. Dus je kan niet in 2 jaar het hele wagen. En dat, hoe ik dat ook vertel... Ja, maar dan moeten mensen nu maar elektrisch gaan kopen. Ja, maar mensen kopen gebruikte auto's en die zijn niet elektrisch. Ja, dan moeten autofabrikanten meer auto's elektrisch maken. Dan zijn er snel veel gebruikte auto's. Ja, niet auto's van 7 jaar oud. Dat duurt 7 jaar. En dan krijgen ze een glazen gebied terug en zeggen... Ja, maar dan krijgen mensen wel korting op de parkeervergunning. En dan denk ik, ja... En dat is echt serieus, weet je al. Het is heel lastig communiceren.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook wel deels... Je probeert op theoretische wijze de praktijk in de hand te houden. Ja. Maar je krijgt dan van die gedachtenkronkels ook... Oké, we willen bepaalde auto's niet meer in het centrum van Amsterdam. Welke auto's willen we niet? Diesels willen we niet. Oké, maar hoe gaan we dan bepalen welke diesels wel en welke diesels niet? Nou, weet je wat? We gaan daar een maatstaf voor gebruiken. Ja. Je had kunnen zeggen uitstoot.
Ja, euronorm. Nee, doen we bouwjaar.
Maar we doen bouwjaar. Ja. En dan krijg je van die kronkels als... Oké, dus een Lupo 3L uit 2004 mag er niet in, maar een Q7 V12 TDI van 2005 wel.
Ja.
Je zou je kunnen afvragen welke van die twee slechter voor het milieu is natuurlijk. Ja. En
deze ook was geen SUV's.
Ja,
Oké, en een Renault Espace, ja, dat mag wel. Waarom dan? Ja, is geen SUV. Oké, net zo hoog.
Ja.
Weet je wel, dat is dus gewoon op een design ding. Dus dan had je, wij spreken zelfs van, van de vorige generatie 2008, die mocht voor de facelift wel en na de facelift niet, want toen had hij een SUV front gekregen. Dat is ook een non-eis, weet je wel.
Goed, ja, nou dat dus. Maar met rekeningrijden zijn we daar zo meteen allemaal vanaf, joh.
Ja, dat wordt nog leuk. Nou goed, we dwalen wat af. We kunnen nog even kort kijken wat we allemaal in de garage hebben staan deze week. Wat ik er wel leuk vind om uit te halen is de DS7. Omdat het toch een auto is met een beetje eigen uitschijn, eigen markt. Hij is gefacelift.
Ja.
En we hebben er een Volvo XC60 bij.
Ja, want hij heeft ook een topversie die we nog in ieder geval nog nooit in test hebben gehad in Nederland. De DS7 E-Tans 4x4 360.
Is dat aantal pk's?
Dat is het aantal pk's, ja. Maar. Dus die is wel potent. En de Volvo XC60 T6, überhaupt Volvo plug-in hybrides, die hebben een beetje het nadeel dat ze zijn vaak wat te goedkoop om op te gaan tegen een dikke BMW. Maar ze hebben veel te veel vermogen voor andere plug-in hybrides.
Ja.
Dus nou, met die DS7 E-Tans wordt dat probleem mooi opgelost. Want die zitten qua vermogen heel aardig in de buurt.
Ja, dat is wel leuk.
Dus dat is wel een leuk verhaal.
Ik heb het is ook gefacelift volgens mij. En was met die upgrade best een aardige auto, die XC60. Maar ik heb gereden en ik vind sowieso de XC60 een vrij aardige auto.
Dat is best een aardige auto, zeker.
En die werd er niet slechter van als plug-in. Oké, gaan we afronden. Ik kan vragen of jij nog vragen voor de luisteraar hebt, maar we kunnen ook nog een keer benadrukken dat jij een paar handschoenen gaat weggeven.
Ja.
Voor iedereen die het vergeten is. Dus wil jij Marco's mooie Audi racehandschoenen winnen, stuur even een mailtje naar uit@autoweek.nl.
Als je toevallig een Ferrari 812 in de garage hebt staan die je een weekendje aan me uit wil lenen, dan help je je kansen op de racehandschoen daar erg mee.
Nee. Bij deze. Dank jullie allemaal voor het luisteren het hele jaar weer en deze keer in het bijzonder. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Zowel in tekst als met 5 sterren. Dank en tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.